Ik wil vandaag het hebben over de kracht of de zegen van gehoorzaamheid. De kracht en de zegen van gehoorzaamheid is iets waar de Bijbel veel over vertelt. En ik wil met u gaan naar Efeze 5. Bekende gedeelte, voor sommigen, misschien voor sommigen onbekend. En ik wil een aantal versen eruit gaan lezen, eigenlijk een heel stuk. En daarna wil ik een aantal dingen over vertellen. We beginnen met Efeze 5, vers 21. Daar staat, onderwerp u aan elkaar uit eerbied voor Christus. Het onderwerpen aan elkaar is eigenlijk hetzelfde zoals bijvoorbeeld in de Bijbel staat, ook van draag elkanders lasten. Dat wil niet zeggen dat je moet zeggen, nou hier heb jij mijn lasten. En de ander zegt, nou hier heb je mijn lasten, dan dragen we elkaars lasten. Nee, het betekent dat als er ergens iets nood is, of als er ergens een probleem is, en jij hebt een oplossing, jij hebt iets daarvoor, dan kun je daarin inspringen. En dat is andersom ook. Je kijkt hoe je er voor elkaar tot hulp kan zijn. Het is niet uitwisseling. En onderwerpje is ook niet zoiets van, joh, je moet je allemaal aan elkaar onderwerpen. Hij gaat het eigenlijk uitleggen in de navolgende versen. En dat neemt in een aantal gebieden. Hij neemt onder andere het huwelijk, relatie tussen man en vrouw. Hij neemt kinderen. En hij neemt ook de relatie werkgever, werknemer of slaaf, vrije in dit geval. Laten we even een stukje verder lezen. In Efeze 5, vers 22. Vrouwen, onderwerp u aan uw man als aan de Heer. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. Christus is de redder van zijn lichaam, de kerk. Zoals de kerk onderdanig is aan Christus, zo moeten ook de vrouwen hun man in alles onderdanig zijn. Mannen, heb je vrouw lief, zoals Christus zijn kerk heeft lief gehad. Hij heeft zijn leven voor haar gegeven. Dat deed hij om haar aan God te wijden. Hij maakte haar rein door het waterbad en het woord, om haar stralend naast zich te plaatsen, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en onberispelijk. Zo moeten ook de mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie van zijn vrouw houdt, houdt van zichzelf. Niemand haat zijn eigen lichaam, integendeel. Hij voedt en verzorgt het, zo doet ook Christus met de kerk. Omdat het zijn lichaam is waarvan wij de ledematen zijn. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één lichaam vormen. Dit geheim heeft een diepe zin. Ik persoonlijk betrek het op Christus en de kerk. Maar hoe het ook zij, het geldt ook voor elk van u afzonderlijk. Een man moet zijn vrouw lief hebben als zichzelf en een vrouw moet respect hebben voor haar man. Gaan we even naar Efeze 6. Hier ging het over het huwelijk, over relatie man en vrouw, over relatie van Christus en de gemeente, neemt hij als voorbeeld. Veel mensen die stuiten daartegen. Ik heb nooit begrepen waarom. Weet je, omdat mensen iets van onderdanig zijn. Daar hebben ze totaal niet begrepen wat het betekent. Onderdanig zijn. Tel niet omdat je dat doet in een verhouding naar God toe. Alles wordt hier betrekken naar God toe. Even naar kinderen toe. Kinderen, gehoorzaam uw ouders in de geest van Christus. Dat is uw plicht. Eer uw vader en uw moeder is het eerste gebod waaraan een belofte is verbonden. Die luidt, dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. Ouders, maak uw kinderen niet kwaad, maar breng ze groot door ze te vormen en te vermanen zoals de Heere dat wil. Dan gaan we naar de slaven toe. Dat heb ik in Efeze 6, vers 5. Toen waren er natuurlijk veel slaven in die tijd. Je zou ook werkgever, werknemer kunnen zeggen. Slaven, gehoorzaam uw aardse meesters met respect en ontzag en met een oprecht hart. Alsof het Christus zelf gold. Kijk hen niet naar de ogen om bij mensen in de gunst te komen, maar doe als slaven van Christus van harte wat God verlangt. Doe opgewekt uw werk alsof u de Heer dient en niet mensen. U weet dat iedereen, of hij nu slaaf is of vrijman, het goede dat hij heeft gedaan van de Heer beloond zal krijgen. Meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege. Besef dat zij dezelfde Heer in de hemel hebben als u en dat hij geen onderscheid maakt. Even wil ik tot hier en dadelijk komt een bekend stukje over de geestelijke strijd. En daar wil ik er ook bij betrekken. Want de Bijbel lezen we soms van die versen, pakken we eruit. Maar er is een geheel uit. Dus als het zegt van, wees elkaar onderdanig. Dan bedoelt God, kijk in welke positie jij bent. En neem die positie in die jij hebt gekregen. Die God heeft gegeven aan je. En dan zal ik je zegenen. Weet je, gehoorzaamheid is een van de grootste zegeningen van God. Om het leven van hem te ontvangen. Adam en Eva leefden in afhankelijkheid van God. Ze luisterden naar God. En wat was het? Het was goed. Het Paradijs was goed. Alles was goed wat er was. Het was volmaakt. Waar ging het mis? Toen ze niet meer God gingen gehoorzamen. Daar ging het mis. Het ging mis toen ze met hun gedachten gingen spelen en luisterden naar de vijand. En hoe had dat kunnen voorkomen, de eerste zonde? Heel makkelijk. Had naar God geluisterd. Had naar God geluisterd. Had je plaats geweten. De duivel is van zijn troon gestoten, omdat hij niet meer... Hij was een... Ze zeggen wel eens dat hij de gerub was van de aanbidding in de hemel. Hij had een geweldige plaats onder God. En hij wilde aan God gelijk zijn. Hij wilde boven God komen. Hij ging de verkeerde plaats innemen. En daardoor ging het mis. Daardoor ging alles kapot. Hij ging de verkeerde plaats innemen. God is een God van liefde van het leven. Wauw, wat is het geweldig om hem te gehoorzamen. Om aan hem te voldoen. En wat is het verschrikkelijk om je eigen troon te gaan bouwen en erop te gaan zitten. Dan moet je voor alles zelf zorgen. Je bent niet meer onder bescherming van God. Je moet voor alles zelf gaan zorgen. En het wordt een grote puinhoop. Kijk maar eens naar de duivel. Het werd een grote puinhoop bij de duivel. Hij wilde hoger dan God gaan. Wat gebeurde er? Hij werd een grote puinhoop. Alleen maar dood en verderf kwam er. Wat bracht de zonneval teweeg? Niet veel goeds. God had gelukkig een oplossing via Jezus Christus. Maar het was nooit Gods bedoeling. De zonde. Het is nooit Gods bedoeling. God wil, als een liefdevolle vader, wil hij ons helpen. En waarom moeten wij de gehoorzaamheid leren? Ik kan het je heel duidelijk vertellen. Waarom? Omdat wij maar domme mensen zijn. Wij zijn verschrikkelijk verkeerd in onze inzichten. We hebben zo'n beperking in onze inzichten en wijsheid. Hoe kunnen we ons vergelijken met God? Hoe kunnen we God ooit tegenspreken? Wij gaan pas begrijpen wie God is als wij eerst gehoorzamen. Dan gaat hij het ons openbaren, niet andersom. Zodra iemand het eerst wil begrijpen, zul je altijd beperkt blijven bij je eigen verstand. Bij je eigen kromme denken. Bij je eigen verkeerde inzichten. Daarom zegt God, ik wil niet dat je mij op de eerste plaats begrijpt, maar dat je mij gelooft en gehoorzaamt. Waarom? Kijk eens naar de mensen, wat voor zegen dat bewerkt. Wat zei Maria? Oh, ik ga een kind krijgen. Nee, ik ben niet getrouwd. Ik heb geen man, ik geen gemeenschap met een man. Mij geschieden naar uw woord, uw dienstknecht luistert. En ze werd de vrouw, ze werd de moeder van Jezus. Wauw. Mij geschieden naar uw woord. Ze begrepen niet, maar ze vertrouwden God. En ze zei, laat mij geschieden naar uw woord. Ze gehoorzaamde. Petrus, bekwame visser. Jezus zegt, gooi de net aan de andere kant uit. Heer, u een timmerman? Nee, de Zoon van God. Ik vertrouw u, ik ga geloven. Op uw woord doe ik het. En ze hadden een oogst als nog nooit in hun leven gezien. En zo werkt het gewoon altijd. Ik kan je zeggen, alle mensen in de wereld waar het de puinhoop is, die hebben niet naar God geluisterd. Is een gevolg van de algemene zonde. Ik wil het niet heel persoonlijk doen, want het is ook een heel gevolg van de algemene zonde. Maar iedereen die naar God toe gaat, God antwoordt. God zegt, ik laat geen roeper staan. Veel van de dingen die in ons leven teweeg brengen, hebben te maken met een stuk eigen wijsheid. Wij willen op de troon blijven zitten. Eigen gerechtigheid. Wij willen het zelf doen. We willen niet afhankelijk zijn. We hebben allemaal onze eigen mening. Ik vind toch dit, ik vind toch dat. Ik vind toch dit, ik vind toch dat. Ik wil het zo, ik zie het niet zitten. En we zetten onszelf op de troon. Met al die beslissingen in ons leven. En wat wordt het? Kijk maar naar je eigen leven. Kijk maar naar je eigen leven waar het goed ging en waar het niet goed ging. Weet je wat het is? Gehoorzaamheid is zo geweldig. Alleen wel op de juiste manier. En aan de juiste mensen. Nou, God geeft hier een aantal dingen die hij heeft ingesteld in de Bijbel. Kinderen, gehoorzaam je ouders. God wil ons als mens leren om te gehoorzamen terwijl we het niet zien zitten. Terwijl we een andere mening hebben, terwijl we het niet begrijpen. En dat doet hij al met kinderen. Hij zegt, kinderen, gehoorzaam je ouders. Hebben je ouders altijd gelijk? Nee, niet altijd gelijk. Hebben ze altijd recht? Doen ze altijd goed? Nee, niet altijd. Maar er zit een zegen in gehoorzaamheid. Er zit een zegen in dat we ons weten te onderwerpen aan mensen die God ons boven ons heeft gesteld. Daar zit een enorme zegen in. Vaak weten ouders toch veel beter, zeker voor de kleine kinderen, weet je. Ik wil alleen maar snoep eten, ik wil alleen maar dit, dat doen. Nee, dit is goed voor je. Dus ouders weten vaak veel meer dan kinderen. Veel meer dan kinderen, zeker dan kleine kinderen. En daarom heeft God het zo ingesteld. Er is ook een verantwoordelijkheid als ouders. Absoluut, je moet verantwoording afleggen over de leiding die je hebt. Maar kinderen, en wij accepteren dat. Wij zeggen, ja, dat is logisch. Weet je, een kind van 2 of 3 of 6, die laat je niet zomaar zeggen van, joh, ga je eigen leven maar leiden. Je hebt je 1.000 euro of 10.000 euro, ga maar op jezelf wonen. Dat zeg je niet. Je weet het. Nou, met God is het precies zo. Als God naar ons kijkt, naar ons volwassenen in deze wereld. Oh ja, zijn wijsheid is zoveel groter. Wat is het toch dom voor een mens om zijn eigen wegen te gaan, om op zijn eigen inzichten te vertrouwen. Dat is zoiets wat daarom God heel duidelijk in zijn woord elke keer zegt. Vertrouw op je eigen inzichten niet. Maar vertrouw op hem. Weet je, dit is zoiets moois. Want daarmee creëer je een rust in je leven. En weet je wat zo mooi is? Dan gaat hij even, ik ga even naar Efeze 6 van over de slaven. Want daar staat het duidelijk in een stukje, maar eigenlijk staat het overal in. He, kinderen, gehoorzaam uw ouders in de geest van Christus. En maar hier staat ook, slaven, wees je aardse meesters gehoorzaam. Alsof je het aan Christus doet. Dus in feite zegt hij hier, als jij iets doet, dan doe je het voor Christus. Dus als je een werknemer bent en je bent in een bepaald bedrijf ergens, dan kun je die plaatsen innemen die God je heeft gegeven, of die je als werknemer hebt gekregen. En het werk wat je daar doet, dat doe je als het ware voor Christus. Op de eerste plaats. Wauw. Als kinderen hun ouders gehoorzamen, doen ze dat echt niet alleen voor hun ouders. Eigenlijk, als ze dat gaan doen, doen ze dat voor Christus. Want er ligt een zegen van God op. God heeft het zo ingesteld. En omdat God het zo ingesteld heeft en je luistert daarnaar. God heeft gezag ingesteld in deze wereld. Gezag komt van hem, staat hier. Dus als je daarnaar luistert, dan komt de zegen van God vrij in je leven. De zegen van God komt vrij in je leven. En het is zo mooi. Als je werkt ergens in een bedrijf en jij doet, ook dan loopt iedereen het kantje ervan af. Jij doet het met je heel je hart, omdat je het voor God doet. En het maakt eigenlijk helemaal niks uit wat jouw werkgever naar jou toe doet. Weet je waarom? Jij doet het voor God. Jij doet het voor God. Je doet het voor God en je verwacht de zegen ook voor God. Want het staat hier, u weet toch dat iedereen, of hij nu slaaf is of vrij, het goede dat hij heeft gedaan van de Heer beloond zal krijgen. Wauw, de beloning komt van de Heer. Je salaris is maar een deel. Is maar een klein deel. Je beloning komt van de Heer. Wauw. Als je dat gaat verwachten, dan ga je gaan zien dat God jou gaat zegenen. Gaat zegenen, gaat zegenen. Ik heb dat in mijn leven zo gezien. In mijn leven, ook in mijn gewone zakelijk leven, wat je hebt gedaan. Heb ik dat zo gezien, dat God eigenlijk zoveel zegen gaf. Omdat ik elke keer mijn werk deed als voor de Heer. Ik heb al eerder verteld, geloof ik, met de postkamer van de bank. Daar ben ik begonnen. Mijn eerste baantje was het post sorteren op de kamer van de postkamer van de bank. En op een gegeven moment dacht iemand, die werkte daar heel erg lang. En die dacht dat ik daar de leidinggevende positie wilde overnemen. Of zo, want ik deed zo mijn best, weet je. Ik deed zo met mijn hart allemaal. En die andere dacht, joh, dus we waren een beetje aan het denken van, joh. Ja, hij komt net kijken en hij doet zo zijn best erin. En dan zei hij of dat ik een wit voetje wilde halen. Zo. Maar dat was helemaal niet bij mij zo. Ik deed het gewoon omdat ik gewoon wilde doen wat ik deed voor de Heer. Dus nou, later hebben we dat uitgepraat. En toen begreep je het ook. Toen was zo. Maar het is zo dat je dingen die je doet, die doen we voor de Heer. En als je het voor de Heer doet, dan word je door God beloond. En dan kom je van het een naar het ander. Dan gaat God deuren openen, wegen openen. Misschien een nieuwe promotie geven of een andere richting op. Want je leeft voor God. Je doet dingen niet voor mensen. Hetzelfde geldt als je werkgever bent. Je doet het voor God. Je doet het voor God. En je doet het als het beste voor God. Je wilt er excellent in zijn. Je wilt iets doen. Je wilt iets doen werkelijk voor God. Want eigenlijk zegt dit hele stukje ervoor. Gehoorzaam je aardse meesters met respect en ontzag en met oprecht hart, alsof Christus zelf rolt. Dus in feite, kijk jij naar je werkgever of kijk je naar degene die boven staat? Maar hetzelfde kun je zeggen als je kinderen, als je naar je ouders kijkt. Je gehoorzaamt voor God. Of hetzelfde kun je zeggen voor man en vrouw. Tegenwoordig willen mensen dat allemaal, wordt helemaal tegengeschopt tegen man en vrouw, hoe God het heeft gemaakt. Maar het is iets heel moois. En het heeft helemaal niks te maken met minder of meer waard. Totaal niet. Het is alleen binnen het huwelijk dat God zegt, een man is het hoofd en een vrouw is degene die daar naast staat. Als hulp gegeven. En onderdanig zijn betekent gewoon dat de ene die plaats heeft, onderzetten, zetten onder. Oh, mensen gaan reizen. Weet je wat het probleem is van mensen die opstaan en die fel tegen heel veel dingen gaan, tegen het orde Gods gaan? Dat is het probleem met identiteit. Jezus, we hebben net gelezen, Jezus had geen enkel probleem om het werk van de slaaf te doen. Hij ging gewoon aan tafel en hij ging de voeten van de discipelen wassen. Als jij je identiteit hebt in Christus, dan maakt het niks uit waar je bent en wat je doet. Het maakte Jezus niet meer, minder Heer en Meester toen hij de voeten ging wassen van zijn discipelen. Hij was Heer en Meester. Het maakte hem geen greintje minder Heer en Meester. En wij zijn allemaal kinderen van God. Dochters van de Allerhoogste God. Wauw. We hebben allemaal geestelijk gezien, is er geen man of vrouw. We hebben allemaal dezelfde gave, geestelijke gave gekregen. Dezelfde gezag en dezelfde positie in Christus gekregen. Er is geen verschil tussen man en vrouw geestelijk gezien. Absoluut niet. Er zijn vrouwelijke apostelen, er zijn vrouwelijke profeten. Er zijn zoveel dingen. Alle posities in het Koninkrijk van God zijn beschikbaar voor hem. Maar in het natuurlijke heeft God wel gezegd. Man en vrouw. Als je getrouwd bent, een relatie hebt, is een man het hoofd van zijn gezin. En een vrouw die ondersteunt daarin. Is dat. En dat is tot zegen. Dat is tot zegen. Dat is tot zegen. Je kunt helemaal je eigen bedieningen hebben, je kunt helemaal dingen gaan. Maar God heeft bepaalde orde geschept omdat hij wijzer is. Hij is slimmer dan ons. Hij is slimmer dan ons. En hij vraagt niet aan ons om het te begrijpen. Hij vraagt om te gehoorzamen. Alle dingen in het Koninkrijk van God, zie je vaak, alle doorbraak, alle wonderen en tekenen in de Bijbel, heeft allemaal te maken met gehoorzaamheid. Vertrouwen in God. Allemaal. Innemen van Jericho. Ga er maar omheen lopen om een stad. 7 maal. Niks zeggen. 7 dag 7 keer. En dan 1 keer juichen. De stomste strategie die je ooit hebt bedacht. Om een stad te veroveren. Ja toch? Maar als God spreekt. Dan staat hij boven alles. En daarom is gehoorzaamheid en is geloof en gehoorzaamheid is zo dicht aan elkaar gekoppeld. Elke keer weer opnieuw zie je dat. Geloof en gehoorzaamheid. Als ik God geloof, als ik geloof dat God heeft gesproken, jij zult een kind krijgen. Dan zeg ik, mijn geschieden naar uw woord. Ik weet het niet, maar ik geloof het. En ik ga gewoon daar maar op instellen. Als Petrus hoort, werp je net aan de andere kant uit. Ja, ik geloof het hoor, Heer. En hij blijft zitten. Dan geloof je niet echt. Ik geloof het, ik zet mijn boot weer in het water en ik ga die richting op om te doen wat de Heer heeft gezegd. Ook al denk ik dat het niks zal uithalen in mijn verstand. Dus gehoorzaamheid heeft God gegeven en geloof om ons op een niveau te brengen van hem. Dat is de bedoeling van God. Daar kan hij nooit komen als hij ons verstand moet gebruiken. Sorry. Kan hij nooit komen. Dan worden we zo beperkt door onze inzichten en door de dingen die wij kunnen uitdenken, overdenken. Hoewel in de wereld het lijkt alsof de wetenschap met sprongen vooruit gaat. Ze gaan met sprongen vooruit. Sprongen vooruit. Maar God is toch veel groter. God is toch veel groter. Ik vraag me wel eens af, hoe zou het zijn geweest in de eerste eeuwen na Christus, nadat Adam en Eva gezond hadden? Want de mensen werden 900 jaar oud. Nou, met de technische wetenschap kunnen we dat nog niet bereiken, weet je. 900 jaar oud en je leeft nog, dat hebben ze nog niet. En wij zitten altijd te denken, joh, het leven iets meer vermeerderen, een paar jaartjes erbij, weet je. De leeftijdsgrens wordt wel ouder, gaat alweer richting de 80 of dat allemaal. 900 jaar is nog een eind weg, hoor. Nog een eind weg. Dus God zei op een gegeven moment, John, 900 jaar. Stel je voor dat Hitler 900 jaar had geleefd. Laten we de leeftijd van de mensen maar eens wat minder doen. Want het is door en door slecht hoe ze waren. Dus toen zei ik, nou laten we ze maar naar 120 doen. Dus God zei op een gegeven moment zelf, ik ga de leeftijd even wat verminderen. Dat was voor hem geen enkel probleem. Echt, knip met zijn vinger en het gebeurde. Na Noach zien we dat de leeftijd heel erg naar beneden gaat allemaal. Nou, hoe kunnen wij nou God proberen te begrijpen? God laat zich zien door openbaring. Als wij in geloof met hem en gehoorzaamheid met hem wandelen, dan laat God hem zien. God zegt in zijn woord, als je in mijn woord blijft, zal ik bij je komen en dan zal ik mezelf openbaren. En je zult mijn liefde leren kennen. Wauw. Dat is de manier waarop wij groeien met God. Gehoorzaamheid is een geweldige zegen van God. Die God zegt, ik leer het je bij de kinderen. Ik geef een aantal voorbeelden hier op aarde. En als je daarin gaat stappen en je gaat de juiste houding hebben, dan ga je groeien. Ga je groeien. En dan ga je tot bloei komen in dit leven. Op een goede manier. Je hebt ook heel veel mensen die stappen helemaal verkeerd in leiding en al het andere. Weet je, misbruik, al het andere. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over de groeiweg van God. Misbruik, dat doet Gods hart. Dat pijn. Er is zoveel misbruik. Ook in leiderschap is er veel misbruik. En toch zegt God, ik wil dat je de principes van mij vasthoudt. David had te maken met verkeerd leiderschap van Saul. Heel verkeerd leiderschap. En David behield de juiste houding. Hij moest zich wel onttrekken aan zijn leiderschap. Hij moest vluchten. Maar hij hield wel de juiste houding. Hij zei, ik ga niet aan de gezalfde des Heren zitten. En wat gebeurde met David? David werd verhoogd. David werd uiteindelijk koning. En Jezus wordt de zoon van David genoemd. Wauw, wat een voorrecht. Jezus wordt de zoon van David genoemd. Waarom? Omdat David zo'n bijzondere houding had. Wauw. Dit is de manier waarop leiders worden geboren in deze wereld. En mannen en vrouwen Gods. Echte mannen en vrouwen Gods. Die gaan die weg van de juiste houding, de juiste gezindheid. En van daaruit gaan ze groeien en gaat God bevestigen. Natuurlijk werkt God met allemaal onvermaakte mensen. Maar wat is dat toch mooi om een volk te gaan zijn die leert te wandelen in gehoorzaamheid. Naar hem toe. En daarin ook naar elkaar toe. Want zelfs als je onder leiderschap gaat, staat die niet goed is. Natuurlijk, misbruik, er zijn heel veel uitzonderingen, je moet met veel wijsheid omgaan. Maar ik denk dat heel vaak God vraagt, wil jij je hart bewaren? Zorg dan dat je de houding hebt zoals David had. En dan zul je gaan zien dat God gaat bevestigen. Dat God de deur gaat openen. Dat God deur gaat openen voor de zalving die op jouw leven rust. Leg alle kritiek af. Leg alle kritiek af naar leiders toe. En naar mensen toe om je heen. Naar je ouders toe. Naar waar dan ook allemaal. Leg het af. Je gaat de juiste houding hebben. En doe de dingen naar je werkgever. Werknemers, ga de juiste houding hebben. En zie boven alles dat je het voor God doet. Gehoorzaam en eer je ouders voor God. Stel je op de juiste positie als werknemer voor God. Stel je op de juiste positie, man en vrouw. En ga zien hoe God dit gaat zegenen en gaat bevestigen. Want hij bevestigt zijn woord. Halleluja. Ik vind dit zo geweldig. Ik werd er zo enthousiast van. Omdat ik gewoon merkte van, hey, dit is Gods principe om ons verder te brengen. Gehoorzaamheid is Gods principe om ons verder te brengen. Halleluja. Verder te brengen dan ons beperkte verstand. En de menselijke dwaasheid waar Paulus over spreekt. God zei, ik ga de mens redden door het kruis. Door het kruis? Iemand die aan het kruis sterft. En je hoeft alleen maar daarin te geloven. Dwaasheid voor de mensen. Maar dit is de sublieme wijsheid van God. Om iets te doen wat voor elk mens beschikbaar is. Jong, oud, rijk, arm. Niemand kan ervoor betalen. En je kan het alleen maar doen door als een kind te aanvaarden. Trots. Ik regel het zelf wel. Oké? betaal maar voor je eigen zonde. Dat kan ook, maar dat is de hel. God zegt, ik wil niet dat je voor je eigen zonde betaalt. Ik heb voor jou betaald, maar je moet het wel aannemen. Je moet wel ja zeggen daartegen. Want ik heb je hart nodig. Ik kan niet jouw wil doen. Daarom, God kan ook niet jouw rebellie veranderen. Jij moet jezelf bekeren. Jij moet zelf een weg gaan om te gaan zeggen, ik bekeer me van mijn rebellie. Ik bekeer me van mijn ongehoorzaamheid. Ik wil echt iemand zijn die gaat wandelen in de gehoorzaamheid en in het oneindige koninkrijk daardoor van God. Zoals ze hoofdbuigende momenten van gebed hebben. Hemelse Vader, we danken u Heer voor het bijzondere wijze plan wat u hebt bewerkt, Heer. Zo'n wijs plan, Vader. Heer, u vraagt van ons niet om u te begrijpen, maar om u te vertrouwen. En u hebt al laten zien dat u te vertrouwen bent, doordat u het kostbaarste hebt gegeven wat u had, uw eigen zoon, Heer. Hoe zou u dan ook niet met hem alle andere dingen bovendien schenken, Vader? En Heer, ik bid u, Heer, dat als dit voor mensen dit woord een openbaring is, Vader, dan bid ik u, Heer, dat op dit moment u spreekt tot harten. Heer, als mensen dingen niet hebben gedaan voor u, maar eigenlijk in de klins liggen met gezagsverhoudingen, met de dingen die u hebt ingesteld. Vader, ik bid u, Heer, dat daar een ommekeer gaat komen, Heer, opdat het leven van u kan gaan stromen. U wilt ons vergeven, Heer. U wilt niet dat we in dezelfde val trappen als de duivel deed, Heer, dat we op ons eigen troon willen zitten. U wilt, Heer, dat we u op de troon van ons leven laten zitten. En knielen voor u, Heer Jezus. Want dan worden we groot. Dan worden we groot, Heer. Dan gaan we de plek innemen die u voor ons heeft. Een plek van geestelijke autoriteit. En dat is het laatste vers wat we met elkaar nog niet gelezen hebben. Dat dan zegt hij, ik zeg je, wees daarom krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. En daar bedoelde hij ook mee als je terugkijkt. We hebben niet te strijden als er iets misgaat in relaties. Is dat niet een natuurlijke strijd alleen? Het is een geestelijke strijd. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Dus we moeten alles wat we doen voor de Heer doen, geestelijk doen. En daarmee gaan wij een geestelijke... David streed een geestelijke strijd door zijn juiste houding. En daarmee overwon hij de rebellie van Saul. En daardoor baande hij de weg vrij dat hij de zoon, dat Jezus de zoon van David genoemd kon worden. Door zijn houding. En dat hij eigenlijk de grootste koning aller tijden is geweest. Vader, ik dank u, Heer, dat u ons wilt leiden. Ik wil een moment gewoon stil zijn, omdat als God dat je spreekt, dat je dat naar God toe zelf kunt beleiden. Zeg van, Heer, ik zie dat mijn houding niet goed is geweest. Ik ben zelf op de troon gaan zitten. Ik ben zelf gaan oordelen, veroordelen. Ik ben zelf op die plaats gaan zitten die niet mijn plaats was. Ik wil teruggeven aan u, Heer. Ik wil vergeven. Ik wil u vertrouwen gaan. Dat u een weg gaat geven van genezing, vernieuwing. Dat u weg gaat openen. Dat u gaat bevestigen. Misschien heb je vertrouwd op leiders. Heb je het verwacht van mensen. Verwachten van God. Zelfs voor je partner verwachten van God. Probeer niet je partner te veranderen met manipulatie en controle. Doe het in de geest van David. Doe het in de geest van gebed, in verwachting naar God toe. En je zult gaan zien dat God echt werkt. Zodra wij het zelf proberen te doen, belemmeren we heel vaak van God de verandering te zien. Maar als wij dingen voor God doen, ons hart bewaren, geven we God ruimte en het geloof. We zeggen eigenlijk, onze juiste houding zegt, Heer, ik geloof in u dat u het gaat doen. En dat u voor mij bent. Ik probeerde het eerst zelf te doen. En daardoor kwam ik in een kramp, stress, problemen terecht. Nu ga ik vertrouwen dat u het gaat doen. En ik ga een houding hebben van dienstbaarheid, van geloof, van zegen. En ik ga verwachten van u dat u het gaat doen in mijn leven. Halleluja. In Jezus' naam. Dank u, Vader. Amen.